gezegende dienst. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Die toekomt en ook deze avond mocht worden toegebracht, de eer en de lof, de dank en de aanbidding. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 76, daarvan het eerste en het zevende vers. Psalm 76, daarvan het eerste vers. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. En het zevende vers, men voer die God geschenken aan, die vreselijk wonderbaarlijk is in al zijn daan. Het eerste en het zevende vers van Psalm 76. We beleiden ons geloof en we doen dat deze avond vanuit zondag 11 en zondag 12 uit de oude Heidelberger. En we zingen aansluitend Psalm 101, de versen 2 en 3. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. En het derde, ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Geen godloos stuk mijzelf voor ogen stellen. 2 en 3 van Psalm 101. Als ons antwoord op de geloofsbelijdenis. Zondag 11, waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En het antwoord luidt omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens, daarboven, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Zondag 12, waarom is hij Christus, dat is een gezalfde, genoemd? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God met het oog op onze verlossing volkomen geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Zover. Wij gaan gemeente samen het woord van God lezen in Matteüs 2. Matteüs 2 en daaruit de versen 1 tot en met 12. Matteüs 2 en we horen en we lezen daar Gods heilig en ontwijfelbaar woord aldus. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd, bevreesd en geheel Jeruzalem met hem, en bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk, vroeg van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël weiden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naarstiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide: reist heen en onderzoekt naarstiglijk nauwkeurig naar dat kinderke, en als ge het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en dat aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en ziet de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kinderke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder, en nedervallende hebben zij het aanbeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat ze niet zouden wederkeren, terugkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weer naar hun land. Tekst voor de preek is vers 2a. Vers 2a waar we lezen: waar is de geboren koning der Joden? En we schrijven als thema boven de preek: wijzen uit het oosten, dwazen in het westen. Dus wijzen uit het oosten, dwazen in het westen. Laten we samen bidden. Wij mogen, Heere, vanavond weer hier samen zijn, de plaats waar uw woord geopend ligt en waar we de afgelopen weken al zoveel malen vanuit dat woord de verkondiging van het evangelie hoorden. Wij hoeven het niet te doen met een ster, maar uw woord is ons gegeven. En wij worden aangespoord om dat woord nauwkeurig te onderzoeken en vooral ter harte te nemen wat in dat woord door u gezegd is. Want, Heere, uw spreken beoogt onze zaligheid. De eer van u is onze zaligheid. En als wij nu hier vanavond met velen jong en oud bijeen zijn, anderen luisteren op afstand, korterbij of verder weg met ons mee, u bent niet aan tijd of plaats gebonden, en laten we dat ook vanavond zo mogen ervaren en ondervinden. En open onze oren voor uw woord, onze harten, maak ze ontvankelijk voor uw woord, en laat het daar vallen, Heere, en zijn kracht en zijn werking mogen doen, het geloof werkend, maar ook versterkend. En dat geloof dat vlucht altijd tot u, het vlucht is, het geloof is altijd toevluchtnemend van aard. En dat geloof dat voelt zich, dat weet zich door u getrokken, naar u toegetrokken. En dat kan nergens anders in rusten dan alleen in het door u volbrachte werk, Heere Jezus. Open onze ogen voor u, voor uw schoonheid en heerlijkheid, en leid ons zo vanavond in uw waarheid. Neem onze harten en gedachten gevangen en bind u ze tot gehoorzaamheid aan uzelf. En u kent onze harten en ons leven ligt als een geopend boek voor u. U weet wat een ieder van ons nodig heeft. Het zij vermaning, bestraffing, vertroosting, bemoediging. Als wij op een verkeerde weg zijn, wordt u ons te sterk en houd ons halt, roep ons een halt toe en sta ons niet toe verder die weg te gaan. opdat het Heere komt tot omkeer, bekering, inkeer, terugkeer tot u. U weet ook van bedroefdheid, van moeite, van zorgen. En misschien zit er wel iemand vanavond die het de psalmdichter meezegt: 1000 doden en 1000 noden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij, Heere, uit al die benauwdheden. Wilt u dat dan vanavond doen en in de ruimte zetten? En laat zo ook al wat wij moeten ondervinden aan moeite, kruis en zorg oefenschool mogen zijn, om, Heere, gestald te worden in hopen, geloven en liefhebben. Bouw zo de gemeente op het fundament dat u zelf hebt gelegd en waarvan u, Heere Jezus, de uiterste hoeksteen bent. Wij bidden voor deze gemeente. En wat een vreugde, Heere, dat zoveel zich hier thuis zijn gaan voelen. Wij bidden om uw zegen over alle arbeid die gedaan mag worden, dat u de kandelaar van het woord niet hebt weggenomen en dat de gemeente niet is verschrompeld tot een zo klein groepje dat het niet meer bestaanswaardig is. Wat hebt u dan veel gegeven en veel gelaten? Zegen een ieder die, bijzonder een ieder die een taak en roeping heeft te vervullen in de evangelisatie van Haastrecht. En we denken ook aan de broeder die hier predikant mentor mag zijn en nog maar zo kort geleden is aangetreden. En zegen ook hem in zijn arbeid. En dat we dan ook bemoedigd mogen worden vanuit de vrucht die wij mogen zien op de arbeid ten koste gelegd ook hier aan zielen voor een eeuwigheid geschapen. We bidden u, Heere, voor ook de stad Haastrecht, waar zovelen de dienst van u negeren en leven aan uw licht voorbij. Wordt u ze te sterk en wint u ze in. En zegen u ook alle inspanning door middel van folderwerk of anderszins om de verre naasten te bereiken. Voor u is niemand onbereikbaar. Scherp uw pijlen en raken ze het hart, en laten ze het hart mogen raken van mensen die buiten en tegen u inleven. Heere God, wij bidden voor land en volk in diep verval. En dat is meer dan een cliché, want het is de werkelijkheid. En laat het ons diep raken en ter harte gaan dat zoveel in dit land niet meer uit uw woord lezen en niet meer naar dat woord handelen, leven, denken en doen. Wij bidden om een revij, om een geestelijke opwekking. En Heere, dan weten wij dat voor u niets onmogelijk is. U hebt maar te spreken, het is er, te gebieden en het staat er. O, gedenkt u, Heere, en geeft u licht in het duister waarin zoveel verkeren. En dat ze in dat licht van u zichzelf zullen leren kennen, als zondaren, om nog maar één kant uit te vluchten tot u, de Heere Jezus, van wie de belijdenis zo prachtig vertolkt dat niemand ons liever hebben wilt dan u. Wij bidden voor deze wereld, met al zijn oorlog en oorlogsgeweld, met alle wapengekletter, en dat de volkeren hun kracht niet zullen zoeken in een voortgaande bewapening, maar hun kracht zullen zoeken in de gemeenschap van u, de lijdende, de stervende, de gedode en de opgestane Heere Jezus Christus. Verheerlijk zo uw grote naam, verdrijf tirannie en dwinglandij. En Heere, laat uw rijk mogen doorbreken daar waar het niet is. Zo bidden wij met en voor elkaar en onderstrepen ook de noden in de gemeente. En dat komen zal uw koninkrijk en al om uw naam geheiligd worden en uw wil geschieden. Hoort u ons gebed en zegen ons in spreken en in luisteren. Koster organist, Maar ook degene die zich buigt over de techniek. Zegen, Heere, heel deze dienst totdat ze uit mag lopen tot de eer en de lof van uw grote naam. We vragen en bidden u dat om Jezus willen. Amen. We gaan de Koningspsalm zingen, 72, de versen 5, 6 en 8. Het woeste volk zal voor hem knielen, het zesde, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En het achtste vers, zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Psalm 72, het vijfde, zesde en het achtste vers. En ik had nog iets aan u door te geven. Allereerst wat de diensten voor oudjaar en nieuwjaarsdag betreft. Om 7 uur 31 december en om 10 uur op 1 januari hoopt dominee Pever Nooi voor te gaan. De collecten vandaag zijn eerste collecte jeugdwerk, tweede rondgang plaatselijke gemeente. En voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. De Heere zegene u en uw liefdegaven in het geven. Gemeente, als Abraham met Isaac naar de berg gaat, waar hij het onmogelijke moet doen dat God van hem vraagt, zijn eigen kind aan de Heere teruggeven, is daar plotseling de vraag van Isaac: we hebben wel hout en er is vuur, maar waar is het lam voor het brandoffer? Ja, waar is het lam? Abraham ging niet redeneren en niet twisten met God. Hij is bereid om te doen wat God van hem vraagt. Zijn enige geborene aan de Heere teruggeven. Maar zover laat God het niet komen. Abrahams geloof wordt beproefd en hij doorstaat de proef glansrijk. Want wat antwoordt hij op de vraag van Isaac, waar is het lam? God zal zelf voor een lam zorgen. En wat een geloof spreekt daaruit, wat een vertrouwen spreekt daaruit. En God heeft zijn woord gehouden. Dat doet God. Hij houdt zijn woord als het gaat over bedreiging, als we van zijn weg afwijken, eigen wegen gaan, wegen tegen hem ingaan. Hij houdt zijn woord in de helsbeloften. En even later, dan is het Johannes de Doper die daar Jezus aanwijst, die nadert aan de Jordaan. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En vanavond zijn het enkele Oosterlingen die na een lange vermoeiende reis eveneens op zoek zijn naar het Lam. Waar is de pasgeboren koning der Joden? Nou is dat ook onze vraag en herkennen wij die vraag. De vraag naar de Heere Jezus Christus. We hunkeren naar de vrede met God en de vrede met God vindt u alleen in de Heere Jezus Christus. Waar is het Lam? De pasgeboren koning der Joden. Tegenover de wijzen uit het oosten heb ik gezet de dwazen in het westen. En daarbij denk ik aan al die mensen die aan Jezus Christus voorbij gaan. Die menen dat ze geen lam van God nodig hebben. Praat mij niet over de zonde. Ik heb fatsoenlijk, ik leef fatsoenlijk, ik leef netjes zonder lam. Ik denk aan de dwazen die zeggen, laat God nou eerst maar eens bewijzen dat hij bestaat. En laat God nou maar eens bewijzen dat hij liefde is. Ja, maar lieve mensen, dat heeft God toch bewezen. Met de kribbe te vullen. En door zijn zoon aan het kruis te geven. Waar hij de straf draagt en de schuld boet die mij de vrede aanbrengt. Genoemde mensen heten in de Bijbel dwazen. En onze cultuur staat stijf van de dwaasheid. Want God, de drie-enige God, wordt steeds verder weggedrukt in de marge van de samenleving. Tot op het kerstfeest toe. De bekende Amsterdamse rode dominee Buskus heeft een boekje geschreven, alweer lang geleden, over zin en onzin op het kerstfeest. En ik heb dat boekje al jaren in mijn kast staan, ik had dat nooit gelezen, maar de afgelopen dagen heb ik het ter hand genomen en gelezen. En tot mijn verbazing spreekt hij nadrukkelijk over de secularisatie van het kerstfeest, dat meer en meer op kermis begint te lijken. Kerstmis, kermis. Ik moest er opnieuw aan denken toen ik hier vanavond naartoe reed en al die soms wanstaltige kerstverlichting en versiering zag. Buskus spreekt over de secularisatie van het kerstfeest, waar het lam uit verdwenen is. En hij zegt, hoe kan dat nou? En hoe komt dat nou? En hij zegt, de oorzaak is de secularisatie van de kerk. En de secularisatie van de dominees. En dan een aantal keren heel scherp haalt hij dat woord uit de schrift aan. Hoe zullen zij ook preken als zij niet gezonden zijn? Wanneer zijn die wijzen gekomen in Bethlehem? En ik vermoed dat de meeste mensen zullen zeggen kort na het bezoek van de herders aan de stal. En zo hebben de grote schilders het zich voorgesteld. En veel schrijvers van kinderbijbels eveneens. En de makers van kerststalletjes. En in de prediking. Wij dominees zetten de gemeente soms op het verkeerde been. Doordat wij doorgaans eerst spreken over de wijzen uit het oosten en daarna over de voorstelling van de Heer Jezus in de tempel. Maar eigenlijk hoort het andersom te zijn. En laten wij de gebeurtenissen rondom Jezus' geboorte even kort langslopen. Zouden Jozef en Maria na het bezoek en het vertrek van de wijzen nog wel naar Jeruzalem zijn gegaan? Wat denkt u? Naar het hol van de leeuw, waar Herodes aast op dat kind, niet om het te aanbidden, maar om het te doden. En stel dat ze na het bezoek van de wijzen nog naar Jeruzalem zijn geweest, om het kind voor te stellen en de offers te brengen die daaraan verbonden zijn, zouden ze dan nog steeds het offer van de armen gebracht hebben? De dagen van Maria's rediging waren vervuld, de voorstelling in de tempel had plaatsgevonden en toen pas verscheiden die wijzen. En Matthäus heeft het ook niet over een stal, maar over een huis. Heel nadrukkelijk een huis. Maar eerst zijn daar nog geweest Anna en Simeon die het kind begroeten. En dan pas verscheiden die wijzen uit dat verre Oosterse land. Eerst de Jood, dan de Griek. Dat is ook de volgorde die Paulus aanhoudt als hij zijn zendingsreizen begint en voortzet. Eerst de synagoge, eerst de Jood, dan de Griek. En zo begint Matthäus met de heidenen om zijn Joodse volksgenoten beschaamd te maken. Want die heidenen die zijn gekomen met dat hele kleine beetje licht dat ze hadden, terwijl Israël met het vele licht uit de profeten en de Tora de geboorte van de Messias voor kennisgeving aanneemt. En enkele hoofdstukken verder, dan herinnert de Heere Jezus zelf ons aan de koningin van Scheba, die van de einden der aarde gekomen is om de wijsheid van Salomo te horen. En dan zegt hij, maar meer dan Salomo is hier. Waar is de geboren koning der Joden? En je kunt die vraag op verschillende manieren stellen. En dan bedoel ik heel eenvoudig de intonatie. Waar leg je nou het accent? Waar is hij? Dat kan de vraag zijn van een mens die in benauwdheid is, vastgelopen is met het leven, vastgelopen is met zichzelf. En die met zijn zonde zit, die God kwijt is. En die het niet redt zonder lam van God en zonder genade van God. Waar is de geboren koning der Joden? Waar is hij? Nou, je hoeft er niet voor naar Bethlehem te reizen, want de stal en de kribbe zijn al lang opgeruimd. Maar Paulus schrijft, nabij u is het woord. En laat dat maar op je inwerken, wij hebben dat woord gekregen, niet om het gesloten te houden, maar om het te openen, om het te lezen, om het te onderzoeken, biddend. En Luther zegt, in dat woord. En Luther vergelijkt dat woord bij de kribbe, daar vind je de Heere Jezus. Met hoevelen die wijzen gekomen zijn, vertelt Matthäus ons niet. Waren het er 3 of 4 of 5? De traditie, of beter gezegd het volksgeloof, gaat uit van 3 mannen. En dat baseert men dan op de geschenken die ze geven. Goud en mirre en wierook. En zelfs hun namen heeft men gemeend te kunnen achterhalen. Caspar, Melchior, Balthasar. Maar doet het ertoe? Op geen enkele manier. Maar zeg vooral niet vanavond over deze mannen dat het kleine jongens waren, al genoot dan hun beroep, weinig aanzien onder de Joden, astronomen zijn het. En men zei laatdunkend dat zijn de vereerders van planeten en van sterren, toekomstvoorspellers, waarzeggers. En de Tora zegt, God zegt in de Tora, daar moet je je vooral niet mee inlaten met deze mensen, met hun praktijken, occulte praktijken. Dus ook vandaag niet. Hoe minder het christendom nog invloed heeft in de samenleving, des te meer de leegte die het nalaat opgevuld wordt met onder andere occulte praktijken. Jongens, pas op. Want je komt in het donker en in het duister. Ten diepste zijn deze mensen die gekomen zijn met de vraag waar is de geboren koning der Joden, natuuronderzoekers. En ze bestuderen het luchtruim, de sterren, de planeten. En in die tijd was de wereld één gesloten geheel. Alles had met alles te maken. Een bijzondere gebeurtenis in het heelal was de voorbode dat er wel eens een bijzondere gebeurtenis op aarde zou kunnen plaatsvinden. En daarom fungeerden deze mannen ook als adviseurs van de machthebbers, van de koningen. Jongens en meisjes, je hoeft alleen maar te denken aan het boek Daniël. Over de wijzen als adviseurs van de koning. De mannen over wie Matteüs hier schrijft hebben iets bijzonders gezien. Een spectaculaire ster. Zoiets hebben ze nooit eerder gezien. En ze lezen daarin een boodschap van God. God wendt zich op een heel bijzondere manier tot de niet-Joden. Zoals hij Abraham ooit heeft weggeroepen uit het Ur der Galdeën. En Abraham ging en Abraham gehoorzaamde, zo roept hij ook deze mannen. En ook zij gehoorzamen, ook zij gaan. We weten hun namen weliswaar niet. Ik heb ook gezegd, het is helemaal niet belangrijk. Maar Rael zegt, en ik hoef u niet uit te leggen wie Rael is, hè, de Anglicaanse bisschop, die ons heel veel prachtige geschriften heeft nagelaten. Rael zegt, hun namen staan geschreven in het boek des levens van het Lam. En ze geloofden al voordat ze hem gezien hadden. Ze geloofden al in hem voordat ze hem gezien hadden. Er heeft Jezus niet gezegd, zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. En ze vinden straks in die geboren koning die ze mogen aanschouwen, de beloning en de bekroning van hun geloof. En laten wij dan toch alstublieft niet achterblijven bij deze mannen, wij die zoveel meer hebben dan een ster. Wij die een complete Bijbel hebben, waarin alles staat wat je nodig hebt te weten tot geloof, tot zaligheid. Wellicht wisten deze geleerden wel het een en ander van de Joodse helsverwachting. Ze komen namelijk uit de richting van het land waar Israël 70 jaar in ballingschap is geweest, Babel. Het kunnen inwoners van Babel, maar even zo goed ook mensen uit Perzië, het huidige Iran, geweest zijn. En ze zullen vermoedelijk een en ander geweten hebben van de Joodse helsverwachting. En ze stellen de juiste vraag. Waar is de geboren koning der Joden? Iemand schreef, zo komen de niet-wetenden van de Tora tot de wetenden, de mensen die de Tora, de wet en de profeten hebben. En hoeveel onwetenden omringen ons niet vandaag de dag? Zoveel mensen die, als het gaat om het woord van God van toeten nog blazen weten. Zoveel mensen die niet weten waar het over gaat in de Bijbel. En zoveel mensen die niet weten wat de bedoeling van de heilsfeiten, de inhoud, de betekenis van de heilsfeiten is. De secularisatie van het kerstfeest. Nou, misschien vragen ze morgen, overmorgen aan u en jou. Goede kerstdagen gehad? Wat heb je gedaan met kerst? Oh, ben je naar de kerk geweest? 3 keer? Wat doen jullie eigenlijk daar in de kerk? Oh, je leest uit de Bijbel. Waar gaat het nou eigenlijk over in de Bijbel? En zo kun je in alle eenvoud iets doorgeven. Daar liggen grote mogelijkheden voor het evangelie. Of hebben we niets te zeggen? Dat deze pintere kerels op reis gegaan zijn, komt door die ster. Wij zouden zeggen, heel eenvoudig, heel simpel. Wat kan God al niet gebruiken om een mens in beweging te zetten? Die bijzondere ster, daarmee begrepen ze dat God hen iets te zeggen had. En ze zijn die ster gaan volgen. Ze hebben een boodschap gelezen in die ster. Ze hebben hun schatten op kamelen geladen en ze zijn gegaan achter de ster aan. Nou, vandaag gaan ook heel wat mensen achter een ster aan. Een filmster. Brigitte Bardot is overleden. Nou, dat was wereldnieuws. Een ster, een voetbalster, een schaatsster. Een muziekster, een popster, een preekster, vooruit, laten we die er ook bij zetten. Maar waar brengt die ster ons? Waar kom je uit in het volgen van die ster? Bij Jezus, want daar gaat het natuurlijk om. Deze mannen komen uit bij de Heere Jezus Christus en ze hebben er heel wat voor over. Ik stel me zo voor dat ze tijden onderweg geweest zijn. Een moeilijke tocht hebben gemaakt over bergen en door dalen en woestijnen. En dat ze getrokken hebben door de hitte van de dag en dat ze ook de koude van de nacht hebben getrotseerd. Want ze moeten die koning zien. Ze moeten naar Bethlehem. God trekt hen daar naartoe. Jezus trekt hen naar zichzelf toe. Kent u dat ook? Die trek vanuit het woord en door het woord naar Jezus. Ze zullen, en daar gaat een profetie in vervulling, een toekomstperspectief waarvan Jezus gesproken heeft toen hij zei, ze zullen komen van oost en west en van zuid en noord en ze zullen aan tafel zitten in het koninkrijk van God, met Abraham, Jacob, Isaac. En Johannes zag in een visioen voor de troon van God en het Lam die grote scharen die niemand tellen kan en die toch geteld is door God, want hij kent degenen die de zijne zijn. Die grote scharen die gekomen is overal vandaan, maar dit gemeen hebben, ze hebben hun klederen gewassen in het bloed van het Lam. Jezus Christus. En die grote schare is de vrucht van het zendingswerk dat Jezus zijn leerlingen opdroeg voordat hij terugging naar de hemel. Aan alle volkeren moet geëvangeliseerd worden dat er een zaligmaker is. En dat je buiten die zaligmaker niet zalig wordt. De wijzen zijn ondertussen in Jeruzalem aangekomen. De tekst zegt niet dat ze daar naartoe geleid zijn door die ster. Maar er staat ook niet dat ze een eigenwillige weg zijn ingeslagen. Maar het zou niet ondenkbaar zijn, eenmaal gekomen in dat Joodse land, dat ze gedacht hebben en tegen elkaar gezegd hebben, we moeten naar Jeruzalem. Want daar staat de tempel, daar is het koninklijke paleis. En daar moeten we zijn, zoals ook wij soms onze tomtom, tenminste dat overkomt mij dan wel eens, dat je denkt, nu weet ik het verder wel, die tomtom, die kan ik wel uitzetten. En dan gaat het nog verkeerd. En vooral als het op geestelijk gebied zo is, dat we denken, nou weet ik het wel, of ik meen het te weten. Hoe dan ook, die wijzen trekken Jeruzalem binnen, de plaats van het regeringscentrum. En daar staat het koninklijk paleis en ze vinden een koning, de koning der Joden. Maar dat is niet de koning die God bedoelt. Herodes, hij schrikt als hij de reden van de komst van deze mensen verneemt. En hij trommelt met spoed de plaatselijke theologen bijeen, een koning. Het was een nogal onrustige tijd. Lucas schrijft in het boek Handelingen der Apostelen over een zekere Gemaliel, die de naam laat vallen van Judas de Galileër, die de aanvoerder is van een grote verzetsbeweging. Want dat volk zit onder de duim van Rome. De keizer van Rome heeft het voor het zeggen. En dat Joodse volk is ingelijfd. Hun land is niet meer dan een provincie van het grote Romeinse Rijk. En de mensen dromen van een koning uit het huis van David die korte metten maken zou met de Romeinse bezetter. Vandaar die geschrokken reactie van Herodes. Wat was dat nou eigenlijk voor een man? Wat was dat nou eigenlijk voor een man, die Herodes? Nou, ik zie u al denken, dat was geen beste. En misschien zegt iemand bij zichzelf een gevreesde en een gevleesde duivel. Maar dan toch wel heel bijzonder, vind ik, dat hij het evangelie mag en dat hij het evangelie moet horen. Zo'n vijand. God komt met zijn woord tot vijanden. Hij verzoent vijanden met zichzelf. En dan, jonge vrienden, ga ik iets tegen je zeggen dat je al lang weet, maar ik hoop dat je het ook gelooft. Dat je van nature ook zo'n vijand bent van God en van zijn genade. En dat je misschien wel godsdienstig bent en gelovig op jouw manier, maar welke plaats heeft nou de Heere Jezus in dat geloof van jou? Onze zonden braken immers de relatie met God stuk en we hebben ons van hem vervreemd. En wij herstellen de breuk niet. Schoon ik ganse nachten ween en ook niet de offers die ik breng. En wat ik ook bedenk en wat ik ook doe, alleen de Heere Jezus Christus is een verzoening, maar dan ook een volkomen verzoening voor onze zonden. En dat klinkt ook in het heilig avondmaal. Op grond van zijn offer, op grond van zijn bloed worden onze zonden ons vergeven. En het geloof grijpt die aangeboden verlossing met beide handen aan. Jezus Christus, het rustpunt voor mijn hart. En Paulus schrijft, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Daar hebt u dan het kenmerk. We hebben vrede bij God. Vrede met onszelf. Vrede met God. Door het bloed van het offerlam Jezus Christus. En aan de Korintiërs schrijft Paulus, wij dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons u smeekt. Wij smeken u, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gedaan heeft, gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Heidenen, de niet-wetenden van de Tora dus, brengen de helsboodschap in Jeruzalem. De lang verwachte koning is geboren, Gods beloften heerlijk vervuld. En er gaat een schok door Jeruzalem. En nog veel meer door het paleis en het hart van Herodes, die geen koning naast laat staan boven zich duldt. En zijn positie is in gevaar. Zijn troon wankelt. Een crisisberaad volgt. Waar is die geboren koning der Joden? De wetenden, de schriftgeleerden voorop, de wetgeleerden, Ze weten het zomaar te zeggen. Ze openen de schriften en wijzen aan. Micha 5, hier staat het. Micha schrijft: en gij Bethlehem Ephrata, bent u dan klein onder de duizenden in Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van oudsher, van de dagen der eeuwigheid. Matthäus plaatst de ware koning der Joden tegenover de valse koning Herodes. En tegen deze koning der Joden, geboren in Bethlehem, moet nu actie ondernomen worden. Doodsbang waren de Romeinen voor verstoring van de goede orde. Nou, Jezus komt onze orde verstoren. Hij zet bij ons, als dat nodig is, de hele boel op zijn kop. Onze orde wordt verstoord. Opdat we hem zouden verkiezen tot onze koning. Hij zegt onze rust, onze valse rust op, om de ware rust ons te geven. Rust mijn ziel, uw God is koning. Ja, hoe gaat dat aflopen? De wetenden werpen hun koning straks uit. Want ja, hij heeft gezegd, ik ben de koning der Joden. En dat wordt ook zijn kruistitel. En Pilatus heeft nog geprobeerd om hem te redden. Zie uw koning. Maar het volk schreeuwde, wat koning, weg met deze koning. We hebben geen andere koning dan de keizer. Wat zal ik dan met uw koning doen? En dan is het pleit beslecht. Barabbas en kruisig hem. Want hij heeft God gelasterd en gezegd dat hij de zoon van God is. De Joodse kerk ziet het als haar plicht de wereld van deze Jezus te bevrijden. Weg met hem. En misschien had u verwacht dat in het kielzog van die wijzen Jeruzalem zou uitlopen met Herodes en met de wetgeleerden, Torah-geleerden voorop naar de plaats waar Jezus geboren is, Bethlehem. En je zou verwachten dat de roep door de straten van Jeruzalem is gegaan, kom en ga met ons en doe als wij, laten wij aanbidden. Maar Jeruzalem laat het afweten. En dat moet een diepe teleurstelling zijn geweest voor de wijzen. Een geloofsbeproeving. Zoals het ook een teleurstelling is, als je vol bent van de Heer Jezus en vol bent van de genade van God. En je vertelt het aan anderen, je wilt het kwijt, je wilt het delen met anderen, maar er is geen belangstelling voor, er is geen bodem voor. En je hebt gepreekt en je hebt de liefde van God uitgestald en de gewilligheid van de Heer Jezus om mensen te zaligen. En je komt buiten de kerk en je legt je oor te luisteren. Want je denkt, waar hebben ze het over? Gaat het over de Heer Jezus? Gaat het over die ene lieve zaligmaker? Nee, ze hebben het over een barbecue. En ze hebben het over een skivakantie. Snap je wat een pijn dat doet, geloofsbeproeving? Wat een onverschilligheid zouden die wijzen gedacht kunnen hebben. Maar de schriftgeleerden zullen gedacht hebben, wat zou het? Het zijn maar heidenen die hier komen met een verhaal over een koning op grond van een ster. En God werkt niet met sterren en hij verspilt bovendien zijn kostbare openbaringen niet aan het heidendom. Als er iets bijzonders geschied zou zijn, dan zou hij ons dat bekend hebben gemaakt. Nou, dit zijn geen wijzen. Dit zijn eigen wijzen. Dit zijn waanwijzen. Dit zijn dwazen. En ze blijven zitten waar ze zitten. Heeft Jezus niet gezegd, wee u, gij schriftgeleerden? Lucas schrijft over herders. Herders die naar de kribben komen, het zijn maar randfiguren. Dat herderschap, dat is in de loop der eeuwen enorm gedevalueerd. Want u weet, de aartsvaders waren herders. Maar nu herders, ze hebben geen stemrecht, ze hebben geen burgerrecht, ze mogen niet getuigen in de rechtszaal. Ze worden beschouwd als het uitschot van de samenleving. En zij zijn de eersten aan wie het kerstevangelie gepredikt wordt. De mensen op wie ieder neerkijkt, maar God niet. En ze staan op één lijn met de hoeren en met de tollenaren en met de zondaren. En straks zeggen de fariseeën, kijk nou toch eens aan, hij ontvangt de zondaren en eet met hen. En Matthäus op zijn beurt vraagt aandacht voor wijzen, buitenlanders, heidenen. En die komen we ook al tegen in dat eerste hoofdstuk, het geslachtsregister. Daar worden enkele heidenen opgevoerd. En wat voor heidenen? Die Rut, een aardig mens weliswaar, maar, oh ja, en laten we ook Rachab noemen, een dubieus geval, maar wel stammoeders van de Heere Jezus, wat buigt God diep. Ja, hoe gaat het nou aflopen met die wijzen? Want het heil is toch verborgen voor de wijzen en voor de verstandigen. Het wordt de kinderkens geopenbaard, indien u niet wordt als een kinderke. U kunt het koninkrijk van God niet zien. En begrijp het goed, niet worden kinderachtig, maar wel in kinderlijke afhankelijkheid leven. God geloven op zijn woord. Dwars door alle armoede en nederigheid heen zien deze wijzen heerlijkheid. En wat is dat gemeente groot als je zo de kerk uit mag gaan. We hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vertel eens. Vol van genade. En vol van heerlijkheid. En daarom knielen ze. Ik kniel aan uw kribben neer, o Jezus. Gij mijn leven, ik kom tot u en breng u Heer, wat gij mij hebt gegeven. O neem mijn leven, geest en hart, en laat mijn ziel in vreugd en smart in u geborgen wezen. Die wijzen die komen, geleid door de leidster uit bij de ster die uit Jacob is opgegaan. Weet u nog? Uit het boek Numeri. Als Israël op weg is naar het beloofde land, hoe Balak, de koning van de Moabieten, Israël probeert te verhinderen om dat beloofde land binnen te trekken. En hij neemt Biliam, een magier, in de arm. Hij moet Israël vervloeken, maar o wonder, elke keer als die Biliam, jongens en meisjes, zijn mond open doet, komt er een zegenspreuk uit. En Biliam getuigt van een koning die voort zal komen uit Israël. In Bethlehem wordt hij geboren, is hij geboren. En als ik Bethlehem zeg, ook de jongens en de meisjes, je zou zomaar heel wat kunnen vertellen, denk ik, over Bethlehem. Want Bethlehem heeft Abraham daar niet Rachel begraven. En Bethlehem, dat is toch ook de plaats waar Rut Boas ontmoette en met hem trouwde. En niet te vergeten David natuurlijk. Ook de naam van David is verbonden aan Bethlehem. Die wijzen die komen op de plaats van het heil en ze buigen. De ontmoeting met die geboren koning die doet je toch buigen. Trotse nekken, stijve halzen, stramme knieën buigen zich, ja, elk der vorsten zal zich buigen. En dan moet je niet denken aan een koning ver buiten je, maar zijn we niet allemaal van die vorsten met een eigen koninkrijkje en met een eigen troon? En nou van de troon af, om plaats te maken voor die andere koning, kom in mijn hart, Heer Jezus. En misschien hebt u wel gezongen op het kerstfeest. Hoe zal ik u ontvangen? Zie, heel mijn hart staat voor u open en wil, o God, uw tempel zijn. Ik weet niet of mijn hart helemaal open staat voor hem. Maar ik bid het wel, Heere, open mijn hart. Kom in mijn hart, Heere Jezus. En maak mijn hart tot uw woning en troon. Waar is de geboren koning der Joden? En als twee hetzelfde vragen, betekent dat niet dat ze ook hetzelfde bedoelen. Want Herodes wordt plotseling heel vertrouwelijk met die wijzen. Beloven jullie me, als je nou in Bethlehem geweest bent, dat je terugkomt, en je kunt hier best wel een nachtje overblijven, en je kunt hier ook nog een keer mee eten, en kom nou terug, en vertel me dan van die koning wat je gezien en wat je gehoord hebt. Want als het allemaal waar is, dan ga ik ook om die koning. En hij kan zich nog net inhouden, denk ik, voordat hij zegt om die koning te doden, te aanbidden. Leugenaar, sluwe vos. Maar God is hem voor en leidt deze wijzen door een andere weg terug naar huis. En Jozef en Maria verbergt hij met hun kind, het kind, zijn kind, in Egypte. Wat mij opviel, nergens in zijn evangelie noemt Matthäus Herodes een koning. Maar hier doet hij dat wel tot driemaal toe. Wat zit daar nou achter? Om de spot te drijven met deze koning, die met geweld de troon van David voor zich heeft opgeëist en niet eens uit de familie van David is. Wil Matthäus ermee zeggen, hij is een spotkoning. Ja, hij is een spotkoning. Een dwaas. Waar is de geboren koning der Joden? Daar ligt hij. En ongeloof ziet niets bekoorlijks en begeerlijks, koninklijks in en aan hem. Herodes vermoordt straks een hele schare kindertjes, omdat hij koning wil blijven tegen iedere prijs. En zo vecht een mens soms ook, hè, tegen God en tegen de Heer Jezus. Vechten. En het is bij voorbaat een verloren zaak, maar laat het aan deze kant van de eeuwigheid dan een verloren zaak zijn en worden. En de ene Herodes vermoordt machteloze kindertjes, en de andere Herodes doodt straks, bespot straks deze koning die aan de greep van de eerste Herodes ontkwam. Want zijn tijd is nog niet gekomen. Hij heeft nog heel wat te doen. Te prediken en wonderen te verrichten en daden te stellen. Totdat hij aan het kruis gespijkerd wordt. Want dan is zijn tijd gekomen om te volbrengen wat niemand volbrengen kan dan hij alleen. En zo de vrede met God te verwerven en uit te delen. Hij heeft gaven genomen om uit te delen onder de mensen, de gaven van verzoening en de gaven van de vergeving van de zonde. Hij heeft ze genomen om uit te delen onder de mensen. Zelfs, zegt de psalm, de wederhorigen. Dat zijn opstandelingen. Dat zijn dwazen die door zijn genade wijzen worden, wijsgemaakt tot kennis der zaligheid in het Lam van God. Ik denk dat het een van de gevaarlijkste listen van de Satan is om dat koningschap van Christus te veruiterlijken en te verwereldlijken. En wat wilde de Joodse kerk graag een koning van hem maken? Heere, zult gij in deze tijd het koninkrijk onder Israël weer oprichten? En hoe enthousiast was de schare niet, toen hij bij de aanvang van de stille week Jeruzalem binnenging, Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Maar het heeft geen diepgang, want even later schreeuwen ze weg met hem, kruisigt hem. Waar is de geboren koning der Joden? Daar hangt hij aan het kruis in mijn plaats, om in mijn plaats te sterven en het oordeel van God te dragen tot gerechtigheid. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Is dat Is dat mijn koning, dat aller vaderen wens? Hij is het, de koning der ere en heerlijkheid, die straks het graf ingaat, maar opstaat op de derde dag, die leeft tot in alle eeuwigheid en die zondaren het leven geeft. Als die wijzen bij wijze van spreken een aantal jaren later waren gekomen, dan hadden ze deze koning gezien in een purper koningsmantel, een spotmantel door Herodes hem omgehangen, en met een doornenkroon en met een rietstaf in zijn hand. En toch, deze koning laat zich vinden, juist en ook in de donkere nacht van Golgotha en Gethsemane. Hebt u hem gevonden, misschien in uw donkerste nacht? Het is van 2-in-1, je knielt in aanbidding voor die geboren koning of je botst tegen hem op. En dat laatste deed Herodes. En wie knielt, die heeft een zalig kerstfeest. En die heeft een zalig uiteinde. Ja, dat zeiden ze vaak in Brabant, waar ik opgroeide. Daar wensten de mensen elkaar in deze tijd een zalig uiteinde. Mag ik het u ook wensen, een zalig uiteinde. Het jaar te mogen uitgaan met deze koning, mijn Heere en mijn God. En eenmaal het leven te mogen verlaten op kosten van deze Heere Jezus. Een zalig uiteinde. En wie buigt, is pas echt wijs. En wie zichzelf overeind houdt voor deze God en koning, is dwaas. Nou, wat bent u? Wijs of dwaas? Wijs alleen door genade. Dwaas door vasthouden aan je eigen gelijk. Wat bent u? Een wijze of een dwaze? Amen. We gaan zingen Psalm 41, het 7e vers. Looft Israëls God, roept door al eeuwig heen des Heren grootheid uit, dat elk met mij zijn lofzang en gebeen met amen, amen sluit. Psalm 41, het 7e ofwel het laatste vers. Laten wij gemeente samen danken en bidden. Vele malen mochten wij in de afgelopen dagen het evangelie van de geboorte van u, de Heere Jezus, horen. Op het niveau van de kinderen, op het niveau van volwassenen en kinderen, in allerlei toonaarden en klanken, heeft dat machtig evangelie geklonken. En laat het rijke vruchten hebben mogen voortbrengen. En er liggen nog een aantal kerkdiensten voor ons. In deze jaarwisseling, de komende jaarwisseling, de oudjaarsavond, de nieuwjaarsochtend. En dat het ons allemaal niet te veel zal worden. En daarom bidden wij, voed u ons, Heere, met honger en met dorst naar uw gerechtigheid. En dat wij dan niet moe en moedeloos worden van telkens weer opnieuw het woord van u te mogen horen. Laat het ons een feest mogen zijn en een vreugde mogen wezen. Toch geen betere plaats dan onder het woord van u. Zo bidden we ook voor de kinderen en voor de jongeren. Heere, dat hun harten zullen branden in liefde tot en voor u. Vergeef wat niet was naar uw wil en bedoelen. En wilt u met ons gaan, ook als we zometeen deze plaats verlaten. Vervul ons met uw vrede in de Heere Jezus Christus. Amen. De slotzang is Psalm 86, daarvan het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn, uw aangezicht neer. Het vijfde vers van Psalm 86. Gemeente Heer en allen die met ons zijn verbonden, verhef uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen. God zegen. Dag hoor. God zegen. God zegen.